Welkom bij de vierde aflevering van Topfit op de Kast, seizoen 1. Mijn naam is Daryl Badal en tegenover mij zit, ja, voor vandaag, mijn co-host Ralf van der Linden.
Dank je, Daryl.
Welkom, Ralf.
Hey. Dank je.
Ja, normaal gesproken ben jij de host, maar vandaag zijn de rollen omgedraaid.
Ja, is toch prima.
Ja, toch?
Ja, ik denk dat het zo beter gaat eigenlijk al wel.
Ja, denk je?
Het gaat nu al beter dan de voorgaande drie keer.
Ik vind het wel leuk om die rol een keer om te draaien.
Prima, toch? Gaat hartstikke. Je doet het goed.
Fijn. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Dankjewel. Hey, vorige keer hadden wij Patricia Vermeulen, onze diëtist, aan onze tafel.
Ja, was echt leuk.
Het was superleuk. En voor de luisteraars, mocht je de aflevering gemist hebben, luister die even terug voor alle tips en tricks. Het is echt zeker de moeite waard. Maar voor vandaag hebben wij weer een gast, en niet zomaar een gast, met onze Erwina Tserimovic. Zegt het goed?
Helemaal goed.
Super. Erwina, welkom. Zou jij jezelf even willen voorstellen?
Nou, dank jullie wel. Mijn naam is Erwina Tserimovic. Ik ben sinds een halfjaartje wijkmanager bij Stichting Gezond Boskoop. En verder ben ik zorginhoudelijk verpleegkundige bij Alphen op één lijn. Met aandachtsgebied het meeste longzorg. Dus vandaar dat ik hier vanavond bij jullie aanwezig ben.
Want wat is het vandaag, Daryl? Weet je dat? Weet je wat het vandaag is?
Vandaag?
Het is 17 november. Ik zal het er even bij zeggen. Wat is het vandaag?
Donderdag?
Het is Wereld COPD-dag.
Wereld COPD-dag?
Wereld COPD-dag.
Nou, toevallig dus dat we dan hier zitten dan.
Waar kunnen we het dan beter over hebben
dan over
longaandoeningen?
Kijk.
Nou, het is net of we erover nagedacht hebben.
Bijna wel, hè?
Ja, het is gewoon helemaal perfect. Ja, excuses, ik heb je verkeerde informatie doorgegeven. Het was gisteren, maar het is vandaag.
Oh, was het gisteren?
Ja.
Oh,
het komt door mij.
Voor de luisteraars thuis.
Maar dat
ik dacht dat 17 november Wereld COPD-dag was.
Ja,
maar goed,
dat
geeft
ik ook altijd. Maar,
het is deze week ergens COPD-dag geweest. Dus waar kunnen we het dan beter over hebben?
Ja.
Dan over longaandoeningen.
Ja.
En daar heb jij ervaring mee?
Ja, daar heb ik ervaring mee. Ik ben denk rond de 20 jaar al longverpleegkundige en ik heb heel veel met mensen met COPD. Ik zal zo uitleggen wat dat is. Maar daar heb ik heel veel mee gewerkt en ook vrijwilliger geweest bij zo'n longfonds. En altijd de patiënten informatie gegeven en gecoacht en getraind en natuurlijk ook behandeld in het ziekenhuis.
Zo.
Dus ik heb heel veel ervaring met die longziekte.
Zijn er tips en trucs die jij vandaag gaat geven? Want dan doe ik namelijk even de...
Nou, het is gewoon belangrijk om als eerste gewoon met elkaar te weten wat is COPD en wat is de belangrijkste behandeling bij COPD en hoe ze om kunnen gaan met hun energie en dat soort vragen.
Ja, interessant.
Ja.
Ja. Doe jij de huishoudelijke mededeling?
Ik doe even de huishoudelijke mededeling. We doen altijd even vooraf een soort disclaimer. Dat in de loop van deze podcast zullen er paramedische adviezen gegeven worden. Casussen besproken, zaken besproken. En die tips, die trucs en die adviezen, dat zijn algemene adviezen. En niet op maat gemaakte adviezen. En Fysio Topfit kan dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade die mogelijk voortvloeit uit deze podcast. Als u een op maat gemaakt advies wilt voor uw zorgvraag, maak dan een afspraak met een van onze therapeuten. En kijk op fysiotopfit.nl voor meer informatie. Zo.
Dat hebben we weer gezegd, hè?
Hebben we ook weer gehad. Precies. Daryl.
Ja. Erwina, laten we het hebben over jouw onderwerpen voor vandaag. Je zei net over COPD.
Ja, het is echt een belangrijk onderwerp. En ook ik denk van mijn hart, als je het over de longen hebt, dan stroomt mijn hart van over. Dus het is een heel belangrijk onderwerp, omdat er gewoon heel weinig aandacht voor is. Terwijl er gewoon heel veel te behalen is voor deze groep. En dat heeft te maken omdat COPD veroorzaakt wordt, in de meeste gevallen zeg maar door het roken. En dat deze mensen heel veel schaamte hiervoor hebben en daar niet voor uitkomen. En waardoor we ze deze mensen ook onderkennen. Maar het is wel belangrijk dat er aandacht voor komt. En vandaar ben ik blij dat deze Wereld COPD-dag er is. En dat wij vanavond ook aandacht daaraan kunnen geven.
Ja, ja. Want is dat een van de... Want ik neem aan dat COPD gewoon een longaandoening is? Ja. Of?
Nou, COPD is een chronische obstructie. Een ander woord is een belemmering in de luchtwegen. Dus een chronische schade die zeg maar niet meer terug te keren is. Dus wat kapot is eigenlijk in die luchtwegen is niet meer te herstellen. En dat is heel vervelend voor deze mensen. Want deze mensen ervaren bepaalde klachten zeg maar, van kortademigheid, hoesten, slijm opgeven. En dat zijn niet minste. En deze mensen hebben ook minder kwaliteit van leven. Dus ze kunnen geregeld benauwd zijn. En ook steeds een longaanval ervaren, waardoor ze nog meer juist longen gaan inleveren. Dus er is nu ook een noodklok geluid, want er is in Nederland iets van 600.000 mensen die deze ziekte hebben. En dat is niet mis.
Dat is echt veel.
Is ondergeschikt, ja.
Ja.
Dus je kan COPD hebben, maar er zijn ook andere longziekten zoals astma of longfibrose of andere soorten longkanker en dat soort.
En is COPD dan het meest voorkomende binnen de longaandoeningen?
Nou, nee hoor, er zijn nog andere soorten ziekten, maar wat voor ons heel belangrijk is, is dat de COPD echt voorop loopt, omdat die zo groot aanwezig is. En dat heeft te maken omdat heel veel mensen gerookt hebben. Ook vrouwen zijn meer gaan roken, waardoor we nu juist zo'n aanwas hebben van deze patiëntengroep qua populatie.
Onder vrouwen.
Ook onder vrouwen, ja. En dat is een ander soort. Deze vrouwen ervaren ook echt veel meer klachten en beperkingen.
Dus hoor ik jou daar zeggen dat de aandoening bij vrouwen zich in een ergere vorm uit dan bij mannen?
Ja.
Oké.
Dus zie je ook dat deze vrouwen gewoon meer benauwd zijn en meer andere lasten ervaren. Ook meer. En ook, we zien ook veel jonge vrouwen, zeg maar 35, 36 jaar al. Zo jong zijn ze en dan zie je dat ze al ernstig COPD hebben. Dus die kunnen eigenlijk al aan de zuurstof. Maar ik wil niet alle mensen nu al angstig maken. Maar het is
niet afhaken,
belangrijk.
Jongens, het wordt nog veel leuker.
Ik wil dat ze juist positieve kracht hieruit halen. Dat ze weten straks wat ze zouden kunnen doen.
Wat kan je eraan doen? Ja, precies. Even, als we ons even richten op de COPD.
Nou, het is heel belangrijk dat we eerst even beginnen van de COPD. Het allerbelangrijkste is wanneer een patiënt ook komt of iemand die dat heeft, dat ze stoppen met roken. Dat is behandeling nummer 1. En je moet gewoon de oorzaak weten. Dus stoppen met roken, in beweging blijven, vermijden van longaanvallen. Want daar zijn we eigenlijk, vind ik, vanavond hiervoor om die terug te dringen. Want dat zijn enorme hoge kosten, maar ook een longaanval betekent ook een verlies van leven. En daar sta ik echt vanavond krachtig vooruit te stralen.
Ja.
En dan natuurlijk hun medicatie daarbij gebruiken. Dus dat is een belangrijk ding wat patiënten zelf kunnen doen. En ik denk, Daryl, jij weet als geen ander als fysiotherapeut hoe belangrijk is dat deze groep in beweging blijft.
Ja, zeker. Ik weet er veel over en ik zie zelf geen longpatiënten, geen COPD-patiënten. Dus omdat daar weer een andere tak is, wat specialisaties. Dus ik zie ze, maar ik heb ze wel voorbij zien komen en ik heb zelf in het ziekenhuis gewerkt, ook op longafdeling. Dus ik heb ze daar genoeg behandeld. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om die aandacht daar echt zeker op te richten in deze tijd. Omdat heel veel mensen het wel weten, maar niet goed weten hoe ze mee om moeten gaan. Of dat ik vind COPD ook een soort van verjaardagsbegrip of zo.
Ja, nou, dan kan ik me voorstellen van verjaardagsbegrip. Maar dat is gewoon belangrijk, een onderkend probleem. Maar ook heel veel mensen weten het ook niet. Als je in een huisartsenpraktijk komt, dan weten we meestal dat er 40 tot 60 patiënten van die hele groep ongeveer COPD heeft. Maar ook een groot groep, die kennen wij nog niet. Die komen nooit naar de huisarts, die hebben heel veel klachten. Die hebben juist die longaanvallen. En longaanval betekent toename van klachten op de normale klachten die je hebt. Dus als jij het normaal hoest en opeens plotseling dus klachten gaat krijgen, dat je nog meer gaat hoesten, nog meer slijm op gaat geven, dat je meer vermoeid bent, dat je juist meer voorover moet buigen om meer lucht te gaan krijgen. Sommige mensen krijgen 2 weken van tevoren zeg maar een klachten van, ze zijn meer vermoeid, ze moeten eerder naar bed. De partner die denkt van, die is meer humeurig, zeg maar.
Mm-hmm.
En dat zijn voorbodes van dat je longaanval kan krijgen. En die longaanval, die zijn niet misselijk. Want deze mensen, als ze niet op tijd, zeg maar, hulp inroepen van de huisarts of op tijd medicatie krijgen, dan is de kans heel groot dat ze met gillende sirene, zeg maar, naar het ziekenhuis moeten gaan. En iedere opname betekent ook gewoon verlies van longfunctie. Dat vind ik ook wel een belangrijk gegeven. Maar ook dat deze patiënten, die zijn anders benauwd. Je merkt gewoon dat ze anders gaan ademhalen. Dus dat weten deze mensen niet. Er is verlies van de kwaliteit van leven. Deze mensen gaan dan eigenlijk niet met hun kinderen spelen. Of ze doen hun dagelijkse dingen niet. Maar ook dat ze ook uitvallen uit het arbeidsproces. Dus dat is niet misselijk. Wel een heel belangrijk gegeven om dat wel op te pakken bij deze mensen. Dus deze groep is gewoon heel belangrijk dat als ze bij de huisarts of bij de praktijkondersteuner komen, dat ze leren hun klachten te herkennen. dit hoort bij mij en dat is bij iedereen anders. Dus ik kan niet tegen iemand zeggen van ja, dit staat in de regel, u moet hoesten, slijm opgeven. Nee, het is bij iedereen anders. Dus jij kan vermoeid zijn, een ander gaat juist alleen maar hoesten, een ander begint met een verstopte neus. Het is voor iedere zaak op te gaan schrijven of in de gaten te houden bij deze klachten. Als ik deze klachten heb, dan mag ik 2 dagen aankijken. Maar de 3e dag moet je echt naar het naar je huisarts of behandelend persoon. En dan kijken welke medicatie je
dan bedoel je dat je al 3 dagen aan het hoesten bent bijvoorbeeld? Ja. Of dat je 3 dagen moeilijk ademhaalt? Of ja, dat je...
3 dagen, zeg maar eigenlijk 2 dagen. Maar de 3e dag is de maximale dag.
Ja, de 3e is de actiedag. Ja.
Dus als jij mij hebt als longverpleegkundige, geloof me, eerste half jaar ben ik echt bezig om jou die klachten te leren herkennen.
Ja.
Dan gaan we samen aan de slag door middel van lijsten. En na een half jaar moet je dat gewoon weten.
En moet je
dan word ik, ja, dan ben ik heel streng, maar dan moet je gewoon op tijd bellen.
Ja, maar ja.
Dat is
ja.
Toch goed.
Dus als ik jou heel goed begrijp, is van het begint met een soort van voorsymptomen.
Ja,
dat
is, bij
dat is voor iedereen net, anders.
Ja, sommigen krijgen het acuut en bij een ander voelt het aan. Gewoon die voelt het al aankomen en daarmee moet je leren gewoon op tijd aan de bel te trekken.
Ja.
En dan is het juist zo belangrijk, want we kunnen daar wat tegen doen. Dus schaam je alsjeblieft niet, ook al rook je, ook al doe je bepaalde dingen waarvan je denkt van ja, dat is gewoon mijn eigen schuld. Zo kijken wij niet, want wij willen juist helpen daarin. Dat je op tijd belt, zodat je gewoon niet opgenomen hoeft te worden. Want die longaanvallen, die zorgen ervoor dat als je het nu hebt gehad en als je het niet op tijd behandelt, kan het zo gebeuren dat je 3 tot 6 maanden onderweg bent. En dat is gewoon echt een heel naar gevoel voor deze mensen. Die zijn angstig, juist meer benauwd. En het betekent ook dat je zo weer een nieuwe longaanval kan krijgen. Dus hoe vaker die prikkeling is, hoe vaker zo'n longaanval terug kan komen.
Ja, precies. Ja. Ja. En zo'n longaanval, als je dat dan maar krijgt, wat eerst bij mij opkomt, is een longontsteking. Maar volgens mij is dat een van de, denk ik.
Nou, dat zeg je heel goed. De oorzaak of hiervan kan zijn een luchtweginfectie. Dat is meestal echt 80% van deze mensen hebben luchtweginfectie. Maar dat kan ook een virale infectie zijn. Maar het kan ook komen door buitenlucht die vervuild is. Maar dat kan ook gewoon door mistig weer of vochtig weer. Of juist door stress. Ik heb een dame gehad, die was bezig om een boek te schrijven. En die zag dag in dag uit alleen maar te schrijven. En toen ze eenmaal klaar was, belde ze mij. Nou, jullie kunnen me wel komen halen, want ik ben nu zo benauwd. Ze heeft gewoon de target gehaald. Ze is gewoon zo doorgegaan.
Oh, wauw.
En dan heeft ze ervoor gezorgd dat ze zo over haar grens is gegaan, waardoor ze opgenomen kan worden. Dus het is heel belangrijk dat je ook je grenzen hierin leert bepalen, waardoor je ook een longaanval kan voorkomen.
Ja.
Ik hoor jou zeggen dat eigenlijk er nog heel veel mensen gewoon thuis zitten.
Ja.
Die zich niet gemeld hebben bij een arts of iemand. Is schaamte daar nummer 1 om? Ik heb gerookt, het is mijn eigen schuld. Ja, ga ik dat vertellen?
Ja, dus COPD is eigenlijk letterlijk niet sexy. Het is niet interessant. Nee. Het is toch je eigen schuld. En daar ben ik
is het
gewoon
altijd je eigen schuld?
Nee, ik ben het helemaal niet mee eens.
Oké, okay. Nee, nee, maar dan is dat duidelijk.
Helemaal niet, want ik ga voor niemand oordelen. Het is nou eenmaal, we beginnen, je ziet gewoon die tabaksindustrie waar ze mee bezig zijn. Laten we nu over dat vijpen wat de jongeren hebben. Uh-huh. De industrie lokt. Ik vind gewoon zelf dat de tabaksindustrie daar de grootste misdadiger hierin is. En dat durf ik hardop te zeggen, want ik denk dat zij gewoon de mensen, zij stoppen zoveel rotzooi in die medicatie of in die sigaretten, wat die afhankelijkheid alleen maar nog meer maakt. Ja. En deze mensen die worden blootgesteld aan 6.000 stoffen, waarvan 1 zeg maar rattengif, afval van batterijen, andere soort middelen en vooral cacao en suiker, waardoor je juist die hunkering krijgt en natuurlijk een nicotine. Dus die verslaving is zo enorm groot. En als je eenmaal verslaafd bent en als je daar ook nog de aandacht hebt, ja, zie maar eens van af te komen. Dus ik begrijp dat deze mensen afhankelijk zijn hiervan.
Want je kunt alleen maar CBD krijgen als je rookt.
Nee,
okay.
Dat is niet zo. Het kan natuurlijk ook door je werken te maken hebben. Je kan nooit, natuurlijk, er zijn ook mensen die astma hebben en die lijken een COPD-beeld te hebben, maar dat komt omdat je niet behandeld bent. Je kan ook meegerookt hebben. Het kan mensen die in de bakkerij werken, die door bepaalde stoffen veel in aanraking zijn geweest en industrie. Hmm. Dus er kan een ander soort COPD van komen.
Ja, okay.
En je kan het bepaalde Dat je het aangeboren afwijking, zeg maar dat moet ik hiervoor uitwijken. Dat kan ook nog. Oh, maar zeg maar 20% van de rokers die krijgt COPD. En van die 20% krijgt 80 tot 90% het wel. Dus roken is wel echt de allergrootste boosdoener. Dus dat is een belangrijk iets. En daarom is het gewoon goed. De mensen die luisteren, er is echt wel zeker hoop. Ga naar je huisarts, ga naar de apotheek of praktijkondersteuners. Of bij je fysiotherapeut. Praat erover. Er is echt wel een weg hierin.
Ja. Ja, het schaadt meer dan het heelt, hè?
Ja.
Het roken.
Ja, het roken is toch gewoon een funest voor deze mensen. Het is niet zo alleen maar dat ze hun longen daarmee hebben. Maar roken, ja, dat komt binnen een paar seconden eigenlijk gewoon in je hersen tot aan je tenen. Dus het komt door het hele lichaam. En maakt meer kapot dan wat we denken. Ja.
Nou, wat ik dus wel interessant vind, en ik kan ergens die mensen ook begrijpen, is dat als zij er bijvoorbeeld heel slecht zijn, althans, laat ik het voorbeeld nemen, ik was in het ziekenhuis en er was een vrouw die zei, joh, geef maar een peukie,
ja.
Want dan krijg ik even lucht.
Dat kan kloppen, ja. Die heb ik ook. Ja,
dus ze zeiden van, joh, als ik blijf doorroken, dan gaan mijn luchtwegen dan een beetje open. Dan krijg ik eindelijk lucht. En als ik dan stop ermee, dan word ik alleen maar benauwder. Denk jij dat ik benauwd ga worden? Geef maar liever de peukie, want ik ben toch helemaal begonnen.
Nou, vroeger hadden we inderdaad die astma-medicijnen. Weten jullie dat nog? Er zijn, als je googelt, dan zie je echt hele mooie plaatjes van astma-medicaties. Hoe gekker kan het zijn?
Geen enkel probleem.
Siri doet er doorheen.
Ja, nee. Maar die sigaretten, daar zit het, wat ik zei het net al, er zit cacao, maar er zitten ook stoffen in die ervoor zorgen dragen dat je, als je gaat roken, dat je luchtwegen als het ware ook een stukje geopend worden. Dus die luchtwegverwijding treedt op. Dat is dat gemene van die industrie, wat ons zeg maar dat doet denken, wij moeten het weer gaan halen, we gaan het kopen en ondertussen liggen wij onder zoden. Dus daarom is het heel belangrijk van, het is verleidelijk, maar de industrie is daar.
Ja, debet aan.
Ja.
Ja. Ja, dus ik vind het een bijzonder verhaal.
Ja.
En ik vind het goed dat je het vertelt, want het is. Hij zou hier veel meer aandacht aan moeten besteden.
Ja, zeer zeker. En zoals ik al net zei, het is gewoon heel belangrijk dat die patiënt wel zijn klachten op tijd herkent. Want als hij op tijd herkent. En op
ja, want je zei net, het is niet te genezen.
Nee.
Maar je kunt het proces misschien wel vertragen.
Ja.
Of zoiets.
Nou, je kan, als je stopt met roken, dan is het zo dat je ongeveer echt eigenlijk binnen een half jaar tot een jaar, dat het allemaal gewoon net zo goed gaat als bij andere mensen die niet roken. Dus dat is eigenlijk net zoals met de hartaanval, dat je gewoon zekere winst hebt. Dat het stagneert, zeg maar. Dus het is gewoon heel belangrijk dat je wel gewoon op tijd hulp roept. En ga zelf niet modderen, want er zijn gewoon goede middelen die je wel kunnen helpen bij het begeleiding van roken. Ja. Ook is het heel belangrijk dat die patiënt op tijd belt. Daar hamer ik nu echt heel erg op. Want als die patiënten op tijd bellen en als ze zo'n longaanval meemaken, dan treedt het herstel door middel van die medicatie gewoon eerder op. Dat komt door dat je op dat moment een bepaalde ontstekingswaardes hebt in je luchtwegen. En als je op tijd met die prednisonkuur of een antibiotica-kuur die misschien daarbij nodig is, dan heb je gewoon zo 2 dagen ziekteherstelwinst. Dus dat betekent dat je 2 dagen eerder herstelt. Ja. Dus dat is gewoon beter.
Je zei net, ik voel het aankomen. Of je kan het, in sommige gevallen voel je het aankomen. Op het moment dat je dan al met die medicatie begint, kun je het dan voorkomen? Of op het moment dat het is ingezet, gaat het ook daadwerkelijk gebeuren?
Nou, je kan het dus ook voorkomen als je weet van welke soort pufjes je gebruikt voor die luchtwegen. Als je dat op dat moment heel secuur met die pufjes aan de slag gaat en het zeg maar even time-out neemt en het wat rustiger aandoet, op tijd naar bed gaat, goed je handen wast en ook weer die medicatie op tijd inneemt, dan wil het wel eens inderdaad teruggedrongen worden. Ja. Lukt dat niet, na 2 dagen, dan moet je gewoon gaan bellen met de huisarts.
Duidelijk.
Ja, duidelijk. Ja. Ja. Hey, wat betekent het eigenlijk voor de maatschappij dan?
Ja. Nou, hier ben ik natuurlijk. Ik sta hier in het belang van de patiënt. Zoals ik al net zei, ik heb net beschreven wat dat betekent voor die patiënten. Die angstige momenten, de longfunctieverlies, uitval. Maar ook voor de maatschappij is dat ook niet misselijk. Want ik Ik heb onderzoeken gezien van zeg maar in 2007 wat de kosten waren. En die kosten waren 415 miljoen euro.
Zo.
Ja.
Alleen vanuit COPD?
Alleen van COPD. En 10 jaar later, dus in 2017, dat heb ik echt voor deze avond opgezocht, zijn de kosten 915 miljoen ongeveer.
Dus de tikken nu het miljard al aan.
Nou, kijk maar.
2022, ja.
En hier is het, dit heeft te maken met en longaanval en de medicatie. En vaak wordt de medicatie niet eens gebruikt of die wordt gewoon zo ergens in een hoekje gestopt. Of ze weten het niet of ze hebben gewoon geen instructie hiervoor gehad. Dus dat zijn schrijnende.
Is het ingewikkelde medicatie? En daarmee bedoel ik, pilletjes slikken, dat kunnen we denk ik allemaal wel. Ja. Maar is dit om te gebruiken ingewikkelde medicatie?
Nou, dat is zeker ingewikkeld. Want ik denk van als we kijken door de jaren heen, ook om het niet moeilijk te maken voor deze mensen, maar het is toch 70% van de patiënten die deze inhalatiemedicatie voor de longen, voor astma en COPD, gebruikt zijn inhalatiemedicatie niet goed. Ze maken dan 1 of meerdere fouten. Dus dat is een belangrijk gegeven. Wat we ook doen, hoeveel dingen er worden ondernomen, toch blijft het gewoon eigenlijk een bagger slecht. Dus we zijn hier bezig binnen het Boskoopse, zeg maar, om dit aan te pakken, zodat huisartsen, praktijkondersteuners en alle wijkverpleegkundigen hier in de Boskoop allemaal dezelfde inhalatieinstructie geven. Dus heel regio, ook Alphen aan de Rijn gaat eraan door om op diezelfde manier die medicatie uitleg te geven. Dus het is een heel belangrijk stuk. Dus ik hoop dat de patiënten hier gebruik van gaan maken.
Is het dan ook zo dat je, ik kan me voorstellen dat je het als patiënt zelf wil kunnen leren.
Ja.
Misschien wel moet leren zelfs. De omgeving, man, vrouw, kinderen, mantelzorger, thuiszorg.
Ja.
Die worden daar ook bij betrokken?
Dat is een mogelijkheid. Er is een speciale site, www.inhalatorgebruik.nl, waar de patiënten, mantelzorgers, allemaal daarop kunnen kijken. Daar staan alle protocollen van alle soorten puffers die er zijn, zeg maar, in Nederland die wij gebruiken. En daar zijn ook dus instructiemateriaal te vinden, maar ook zeg maar ook filmpjes. Zodat ze met de patiënt terug kunnen kijken. Ja. Die filmpjes, ja.
Ja. Dus jij zegt ook gewoon, joh, gebruik maken van je medicatie, wat er voorgeschreven is, is gewoon super belangrijk om het risico op een longaanval proberen te verkleinen.
Ja, zeker.
En is dat dan medicatie wat je gewoon iedere dag moet nemen? Of moet je dat alleen doen als je het voelt aankomen?
Nou, bij COPD is het heel belangrijk dat de luchtwegen opengehouden worden. En die medicatie zorgt ervoor dus dat die luchtwegen open zijn. Doordat je die luchtwegen open zijn, kan die patiënt gewoon meer ondernemen. Dus stel dat je gaat sporten, is het gewoon heel goed om te weten dat je wel zo'n puffje gaat gebruiken. En waardoor je gewoon echt meer in beweging gaat komen. Doe je dat niet, dan zie je eigenlijk dat die long als het ware slap gaan hangen. En dat betekent gewoon minder.
Slaphanger is nooit goed, Hermina. Nee.
Maar ja, onze longen die zijn eigenlijk een omgekeerde boom. Dus die blaadjes die strak staan als ze gezond zijn en als ze minder worden omdat ze gerookt hebben of vuiligheid hebben ingeademd, dan gaan ze hangen. En daarom moeten we ervoor zorgen dat het gewoon allemaal strak staat, waardoor je gewoon meer lucht naar binnen kan krijgen en gewoon ook vitaler voelt.
Ja.
Ja, weet je, die COPD, dan kan je longfunctie zeg maar zo slecht zijn, bepaalde percentage hebben waarvan je denkt, oh, maar dit is zo slecht, dit is niet met leven verenigbaar. Zo kijken wij daar niet naar. Natuurlijk kijk ik van hoe die longen zijn, maar nog wat belangrijk is van de last die jij zelf ervaart. Dus het is hier heel wat belangrijk van, wat doe jij daarmee? En ga je mee aan de slag? Dus stoppen met roken, in beweging blijven, goed eten.
Ja, er moet wel een bepaalde mate van motivatie zijn. Ja.
Zeker.
Ja, precies. Ja.
Ja. Daar valt
en dus iedere dag ook je puffjes gebruiken. Want ook het gebruik van die inhalatiemedicatie, het is niet zeg maar iets dat je beter maakt, maar het zorgt er wel voor dat je vitaal blijft en ook minder longaanvallen hebt. Dus dat is gewoon iets wat we als bewijs hebben. Dus COPD-patiënten kunnen toch nog een behandeling krijgen.
Ja. Dat is even een vraag tussendoor, hoor. Relatie tussen COVID-klachten en COPD. Zie je daar, we zijn nu 2 jaar verder, zeg maar, of 2,5 jaar verder. Zie jij een relatie of zie jij een samenhang? Of?
Ik heb dicht bij de bron tijdens de COVID-periode gezeten. Mm-hmm. Ik heb zeg maar op de eerste hulp en op de longafdeling en op de polylonggeneeskunde gewerkt. En ik zag juist minder longaanvallen. En dat kwam denk ik omdat de mensen zich meer afsloten van de buitenwereld. Ja. Beter op hun gezondheid hebben gelet. Beter hun handen hebben gewassen. Trouw hun medicatie hebben gebruikt. Dus ik heb gewoon minder patiënten met een longaanval gezien in die periode. Goed. Dus die COVID, mensen met COPD en COVID is anders geweest dan dat we... Ik heb me echt ernstig zorgen gemaakt bij astma en COPD, maar dat is echt allemaal uitgebleven. Ja.
Gelukkig.
Dus ook handen wassen.
Ja, dat blijkt toch wel een dingetje. Dat horen we natuurlijk al 2 jaar. Was je handen, niet in je elleboog, dat soort dingen.
Ja, maar deze patiënten vraag ik ook, haal alsjeblieft de griepprik. Haal die COVID-vaccinatie, doe dat.
Ja, niet eigenwijs zijn, gewoon doen.
Ja, ja, ieder jaar weer.
Ja. Hey, stel nou dat iemand dan wel zo'n aanval krijgt en die denkt van, oh, wacht even, dat gaat niet goed. Benauwdheid neemt erg toe, sputum, dat als de slijmen verandert.
Ja, klopt.
Gaat naar de huisarts. Wat gaat de huisarts doen dan?
Ja, wat gaat de huisarts doen? Nou, op dat moment is het dus van die patiënt, die heeft meer dyspneu of meer benauwdheidsklachten. Die gaat meer zijn hulpademhalingsspieren gebruiken. Wat je zegt, ook meer dat hoesten of soms een slijm opgeven. De huisarts die gaat naar de longen luisteren. Die vraagt natuurlijk door middel van een anamnesegesprek. Die gaat die patiënt uitvragen wanneer is het begonnen. Welke klachten ervaren die. En op dat moment kan de huisarts zeg maar eigenlijk door het beeld wat hij ziet kijken van heeft dit met longen te maken? Heeft hij misschien een klaplong? Of heeft hij misschien juist hartfalen? Dus daar houdt hij heel erg rekening mee. En huisarts kan soms ook een prikje afnemen door te kijken van is er een ontsteking aan de gang? En dan kan hij bepalen van heeft deze patiënt koorts of niet? En dan gaat hij de behandeling inzetten. Gaat hij de medicatie van die puffers zeg maar ophogen? Of dat hij een prednisonkuur gaat geven?
Want dus ik kan de huisarts kan heel veel. Want het is wel mooi wat je zegt. Want als je het benauwdheidsklachten hebt, dan ga je natuurlijk heel snel denken komt vanuit longen. Ja. Terwijl er misschien onderliggend nog het hart mee kan spelen. En dat heb je dan op dat moment niet door.
Misschien heb je wel hyperventilatie?
Nou, dat zou ook kunnen zijn. Bij astma-patiënten zou dat hyperventilatie kunnen zijn. Maar nog vind ik, je moet heel bedachtzaam zijn op wat zijn we aan het doen? Waar zijn we nou op zoek? Dus daarom is het heel belangrijk dat we het gesprek aangaan. Dat noem ik dat de anamnesegesprek. Dus we nemen die patiënt gewoon helemaal door.
Wanneer stuurt zo'n huisarts iemand echt naar het eerste hulp om opname van het ziekenhuis?
Nou, dan zie je dat de patiënt hij is benauwd, hij kan niet plat liggen, hij moet echt voorover en hulpademhalingsspieren en zijn saturatie. Dus we gaan door middel van zo'n apparaatje op de vinger, we gaan kijken hoe die is. En als die onder de 92% is, dan gaat hij nadenken van, past dit altijd bij deze patiënt of niet? En dan gaat hij misschien nog een infuusnaald inbrengen, geeft hem pufjes, maar het zakt niet. Dus na een half uur, als die pufjes die hij heeft gekregen, salbutamol of atrovent, als dat niet zakt, dan gaat hij in de tussentijd al actie op ondernemen en dan gaat deze patiënt naar het ziekenhuis.
Oh ja, dus dan is zeg maar de aantal zuurstof in het bloed, het percentage.
Hulpademhalingsspieren en hoe is de reactie op die puffers.
Ja.
Ja, als die niet reageert, zeg maar binnen dat half uur, dat neem je waar. Je kijkt ook natuurlijk van, is die patiënt bleek, heeft hij een blauw-grijze kleur, zeg maar. Hoe loopt die aan? Dus dat is gewoon belangrijk.
Ja. En hoe ziet dat na zo'n opname uit dan, hè? In de praktijk? Zo'n follow-up?
Nou, het is, laten we zeggen, stel dat deze patiënt is opgenomen in het ziekenhuis, dan zie je, er komt heel veel op zo iemand af. Dus er komt echt van, dan komt die zuster, die komt je vertellen, je hebt een longaanval gehad, je hebt het best wel gewoon heel erg zwaar. Dan wil ze heel veel, maar op dat moment wil je het allemaal niet. Dus eigenlijk meestal is zo'n opname 2 tot 4 dagen. En als je stabiliseert en daarna ga je naar huis. En dan is het gewoon heel belangrijk om te weten van wat hebben we nou afgesproken?
Ja.
Ja, dus het ziekenhuis kan zeggen van nou, de huisarts komt of de praktijkondersteuner komt een keertje. Of de wijkverpleegkundige die komt na een week naar je toe. Maar in vele gevallen is het zo dat de ziekenhuis je na een week terugbelt. Die neemt door met jou welke medicatie je gebruikt en hoe het met je gaat. En dan zie je meestal na 3 maanden dat je op de polykliniek komt, bij de longverpleegkundige of bij de longarts. Hier in de regio begrijp ik gewoon dat het gewoon eigenlijk allemaal, als een patiënt weer benauwd zou worden, dan moet hij alsnog de huisarts bellen en daarna gaat hij naar het ziekenhuis.
Oké, ja. ja, duidelijk.
Ik kan me voorstellen dat er heel veel op zo'n patiënt afkomt. Ja, zeker bij een eerste keer.
Dus ja, ik kan me ook voorstellen van, er zijn heel veel dingen die we wel weten. We denken altijd eigenlijk dat zo'n longaanval alleen maar in het ziekenhuis voorkomt. Dat deze patiënten die bij de longarts komen, die hebben het. Maar wat we wel weten is dat van de groep die bij de huisarts lopen, dat er 20% zeker van deze groep meerdere longaanvallen heeft. Dus het is heel belangrijk dat we dat in de gaten houden. Dus hoe vaker je longaanval hebt, hoe eerder je weer zo'n longaanval kan krijgen.
Ja.
En ook verlies van, zeg maar, van kwaliteit van leven. Maar daarbij is het ook heel belangrijk dat je weet van ja, ik kan ook nog meer schade hierdoor krijgen. Dus het is echt belangrijk dat je weet van ik heb een longaanval, ik moet bellen. En dat je weet wie je moet bellen. En wat je op dat moment gaat doen. En daarom is wat Daryl net zei belangrijk. Of wie zei dat? Een van jullie zei dat. Van welke afspraken maken we? Van als ik benauwd ben, dan is het gewoon heel goed om te weten dat mijn vrouw weet waar mijn medicatie is. Wat ze op dat moment moet doen. Dus die patiënt kan zijn medicatie innemen. Die vrouw kan de huisarts bellen of de eerste hulp. En dan kan het gaan lopen.
Dus de omgeving erbij betrekken bij zo'n longaanval of de voorloper.
Ook bij thuis komt, denk ik, Daryl. Als jij, stel nou dat, we nemen even jou als voorbeeld. Je hebt zo'n longaanval, je hebt in het ziekenhuis gelegen. Nou, dan ben je 3-4 dagen. Ja. Is natuurlijk, komt er heel veel informatie op je af. Dan kom je thuis, heb je zo'n puffertje in je handen en dan.
Ja.
Juist dan is het belangrijk, denk ik, dat de omgeving meehelpt en meewerkt.
Ja.
Ja.
Die pikken denk ik nog meer op dan dat jij dat als patiënt zelf doet, omdat er al zoveel op je afkomt.
En dan zeg ik gewoon, als je thuis komt, gebruik je puffers, maar kom alsjeblieft uit die bed. Ga niet plat liggen, ga op die stoel, probeer het. Ga aan de rand van de bed zitten, diep doorzuchten en weer in beweging komen. Gewoon. Ja. En niet blijven liggen. Alles, al moet je 10 keer naar de toilet lopen, dat
loop
stukje waardoor
je... Want dan komen we toch. Ik wil toch altijd even een link leggen naar fysiotherapie.
Ja.
Of in ieder geval iets wat wij verzorgen. Bewegen.
Ja.
Blijven bewegen.
Dat is echt voor alles gewoon goed. Ja. Dus ik vind dat heel belangrijk. Het liefst zou ik willen dat als wanneer zo iemand thuis komt, dat er eigenlijk gewoon gelijk vanuit het ziekenhuis, zeg maar een fysiotherapeut, dat jullie collega's uit het ziekenhuis jullie in contact roepen, zodat er iemand komt om die patiënt alvast te leren hoesten of huffen, hoe je dat ook mag noemen.
Ja.
En hoe die, zeg maar, die slijm eruit kan krijgen. Maar ook dat stukje bewegen, waardoor ze beter in herstel kunnen komen.
Is er onderzoek gedaan naar, vast wel denk ik hoor, maar is er een relatie tussen bewegen en het verminderen van longaanvallen?
Ja, zeker.
Als iemand bijvoorbeeld een betere conditie of zeg maar, joh, ik kan verder lopen. Ja. Ik kan...
Herstel is gewoon beter.
Ja, precies. Het heeft echt uiteindelijk gewoon ook effect in de toekomst om bijvoorbeeld beter om te gaan met de klachten of het voorkomen van zo'n longaanval.
Ik denk dat iedere leek wel weet van als ik een week in bed heb gelegen, dat ik gewoon echt van vooraf aan moet beginnen. Dus dit is gewoon een belangrijk signaal. Gewoon of je nou COPD hebt of een griepje, je weet, je bent dan als een vaatdoek. Dus probeer zo snel mogelijk uit bed te komen en ga zitten.
Ja.
Luister naar je lichaam, maar ook gewoon probeer toch het door te zetten. Want iedere beweging helpt. Ja. Al is het maar dat je dit doet.
Ja, dat zien mensen niet, hè?
Ja.
Wat het is dat als een luister.
Oh ja.
Ik
maak een beweging met mijn handen.
Ja, je maakt een beweging met je handen. Hey Erwina, stel nou dat mensen hier naar luisteren en denken, nou, potverdorie, misschien moet ik dan toch maar eens een keer die stap maken.
Ja.
Die willen zich thuis misschien eerst even inlezen of voorbereiden.
Ja.
Zijn er websites, tools, apps, waar kunnen mensen informatie vandaan
halen? Ja, dat is een hele goeie. Je kan zoveel sites lezen, maar er is ook veel informatie die niet goed is. Dus daarom zeg ik van, als je iets wil lezen en wat echt goed is, dan kijk naar de Longfonds. Daar heb je ook een hele mooi interview met Jasmijn van Kampen. Dat is een van de longartsen waar ik mee samen heb gewerkt. Maar Longfonds, dat is de belangrijkste.
Is dat gewoon longfonds.nl?
Ja, longfonds.nl. Okay. En ga niet alles lezen, maar op Longfonds staat heel duidelijk van hoe herken je een longaanval, weer er meer over lezen, medicatie. En ik zou het zeker aanraden. En als je medicatie gebruikt kijk naar www.inhalatorgebruik.nl. Dat zijn belangrijke...
Longfonds.nl en inhalator.nl.
Ja, inhalatorgebruik.nl.
Gebruik, hè? Ik zit er niet eens op te letten.
Ja.
Sorry, jongens.
Maar daar werken wij mee. Daar werkt de apotheek. Daar werkt de thuiszorgorganisatie. Dus daar werkt heel Nederland in. En ik ben daar een van de mede.
Nou, ja. Gaaf.
Ja.
Ik vond het een prachtig verhaal, Marina.
Ik heb echt dingen veel, ik heb echt veel dingen geleerd.
Nou, grijpender dan ik dacht van tevoren. Ja.
Ja.
Ook oh, leuk.
Ik wist sommige dingen ook gewoon niet. En ik dacht, oh wacht, het is gewoon echt serieus belangrijk om die voorsymptomen te herkennen.
Ja.
En de mensen in de omgeving ook aan te spreken van, joh,
weer
hey.
Een stukje preventie eigenlijk, hè?
Ja, een weer stukje preventie. En daar hadden wij de vorige keer natuurlijk ook over gehad, een klein beetje.
Ja.
Dus dan zie je weer hoe belangrijk het eigenlijk is.
Ja, als ik nog één klein stukje aan mag vullen over, we hebben die vapes, al die nieuwe soorten sigaretten die de jongeren in aanraking komen, maar ook...
Vapes toch?
Vapes, zeg je heel goed, zo je noemt ze. Ja.
Ik moet ze verstoppen zo meteen.
Daar zijn we geen vrienden meer. Maar wat we ook zien is de waterpijp die ook in opkomst tussen in verschillende culturen. Dat is gewoon echt funest. Dat is ook een bron van...
Maar ze zeggen nu toch ook, want ik ken heel veel vrienden die aan de waterpijp zitten. Ja, ik kan dat echt niet handelen. Ik ben met twee hijsjes, ben ik helemaal duizelig en dan wil ik het niet meer. Maar dat ze zeggen van de kooltjes veranderen. Dat ze meer naar richting steentjes gaan in plaats van kool. En dat is dan weer wat vriendelijker. Maar ik geloof er helemaal niks van.
Nou ja, er zijn er zoveel onderzoeken. De ene zegt van een uurtje waterpijp betekent 30 sigaretten.
Oh, joh,
we hebben, nee, laten we zo zeggen, lekker zwart-wit. Gewoon een uurtje sigaret is 100, misschien tot 200 sigaretten. En misschien kraam ik onzin, maar dat is echt niet zo. Het is gewoon funest voor je longen. En we zien het vaak bij jongeren. En ik heb die longfuncties ook veel gedaan door mijn vorige werk. En ik zag gewoon letterlijk, als je een longfunctie blaast, dan moet het eigenlijk in een soort driehoekje staan. En als ik dan zie dat een te kerktorentje is bij een 13-jarige, dan wil dat zeggen dat, zeg maar, twee derde al op is gegaan. En dat is bijna niet meer terug te krijgen. Dat is gewoon heel slecht.
Op een 13-jarige leeftijd?
Ja, je ziet heel veel dat er toch nu opkomt, stiekem of gewoon bij vriendjes.
Ja,
ze mogen het uitproberen van de ouders, hè?
Oh, wauw,
nou,
joh.
Bij mij niet, hoor.
Ja.
En dan is de kans heel groot dat zij dat bijvoorbeeld dan een CPD ontwikkelen op latere leeftijd. Of?
Zeker, ja.
Oh.
Ja, hoe jonger je begint, hoe meer. Dus,
ik heb er geen verstand van, maar is een long al uitgegroeid op de 13e jaar?
Nee, een long is meestal rond de 30ste volgroeid, 28, 30 jaar.
Dan is voor jou nog hoop.
Ik heb nog een maand te gaan voor uitgroeien.
Dus ja. Eindelijk volwassen, hè?
Ja.
Ja.
Nee. Hele leuke, Wina. Is er nog iets waar je op terug wil komen? Of is er nog iets wat je wil vertellen? Iets waar je zegt, nou, dat wil ik zeker nog kwijt.
Ja, nou, ik zou het gewoon heel erg fijn vinden dat de mensen die hiernaar hebben geluisterd, van dat ze gewoon gebruik maken als ze instructie krijgen van de apotheek om die ter harte te nemen en op te volgen. Dus het inhaleren, dat is niet zomaar makkelijk aan te leren. Dat heeft toch instructie nodig. Dat is net zoals met de rijbewijs. In het begin... klinkt dat heel moeilijk.
Ja.
Maar als je het leert, dan krijg je gewoon je rijbewijs.
Ja, ik zou zelfs nog één stapje daarvoor willen gaan. Mm. Op het moment dat je denkt één van de klachten die we net besproken hebben te hebben, maak een afspraak. Maak het bespreekbaar.
Nou, zeker. Die zeker, ja.
Ja. Helemaal goed. Dankjewel, Erwina.
Ja, dankjewel, Erwina.
Nou, jullie
Leerzaam.
Ook.
Ja.
Nou, we zien elkaar nog een keertje misschien met de longen, met de astma. Dus voor nu genoeg.
Ah, ja.
Dat is ook natuurlijk.
Ja, dat is ook een goeie. Ja. Hou we even in gedachten. Dankjewel.
Ja, dankjewel, Emina. Ja.
Alsjeblieft.
Dat was hem, Daryl. Afronden. Deze week. Afronden. Ja. Volgende maand hebben wij Zorg en Zekerheid hier.
Ja, leuk.
Kijk ik naar uit. Emina, dankjewel voor je bijdrage. Je was een topper. En iedereen bedankt voor het luisteren.
Yes.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. We'll be right back.